Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Vergeving. God vergeeft. Vergeving vooral in de psalmen. Want in de psalmen wordt gebeden om vergeving. Overigens niet in elke psalm. In totaal eigenlijk heel expliciet in 7 psalmen. De bekende boetepsalmen. Daar wordt expliciet gebeden om vergeving. En in andere psalmen komt het soms ook wel voorbij, maar toch niet zo expliciet. Dan is er van alles en nog wat aan de hand, wat voor God wordt neergelegd. Soms wordt er ook enkel gejuicht. En soms is een psalm ook iets van een gedicht om iets te leren. Iets van wijsheid, wat erin wordt uitgezegd. Maar vanavond dus vooral vergeving in de psalmen. Dat had Marcel gevraagd, ja, niet expliciet over die psalmen, maar hij zei, daar moet het wel over gaan. Vergeving, hoe dat zit, hoe het werkt. En probeer dat nog eens uit te leggen, vanuit een andere invalshoek. En toen heb ik daar wat over nagedacht. Ik dacht, nou, dat is wel mooi om dat eens vanuit de psalmen te doen. Dus dat gaan we doen vanavond. En in die zin is het goed om je Bijbel of je telefoon erbij te houden, want ik ga dus die psalmen ook echt langs. En elke keer zal er ook iets voorbij komen uit die psalmen. Het gaat om, of zeg ik maar even van tevoren vast, psalm 6, psalm 32, psalm 51, psalm, even kijken hoor, psalm 102, 130 en 143. Heb ik ze nu allemaal? Oh nee, 38 vergeet ik, 38. Dus 6, 38, 6, 32, 38, 102, ik vergeet er nu weer een, 51. Nou, je ziet het vanzelf wel. Ze komen vanzelf voorbij. Even over genade. Genade wordt wel... genade wordt heel vaak aangeduid als iets wat kostbaar is. En dat klopt. Kostbare genade. Betekent dat het heel veel waarde heeft. Genade. Het is eigenlijk het meest waardevolle wat je kunt ontvangen. Genade. Bij God. Dat je erin kunt bij hem. Dat hij naar je omziet. Dat het vrede wordt. En dat je van daaruit toekomst hebt tot in alle eeuwigheid. En dat hij intussen in het leven hier en nu je nabij is met zijn geest. Genade. Ik zou geen groter geschenk weten dan dat. Dus inderdaad, kostbaar, waardevol. Nou zou je natuurlijk denken dat na zoiets bijzonders veel vraag is. Maar dat valt tegen. Dat valt erg tegen. Dat weten we. God moet bidden, smeken, alsjeblieft, wil je ervan hebben, van dat allerbeste wat ik je kan geven. Genade. Ik heb het op mijn hart. Wat mij betreft is dat het eerste wat ik je schenk. Maar het is soms het laatste waar wij om komen willen. Ditjes en datjes en zus en zo. Een beetje hulp in het een en ander. Dat het lukt en loopt. Maar dat het goed wordt tussen God en ons. Genade. Dat het wordt opgeruimd wat ertussen zit. Genade. Nou ja, de een zegt ik ben er nog niet aan toe. De ander zegt ja, maar het is toch zomaar niet voor iedereen. En de volgende zegt, nou, dat is me net een beetje te veel van het goede. En het laatste is misschien nog wel het eerlijkste. Te veel van het goede. Want ja, genade betekent dat je kind aan huis wordt bij God. En ja, we willen wel naar de hemel, maar vandaag kind aan huis worden bij hem. Dat alles wat er tussenin zit uit de weg geruimd is. Ineens voel je ook zomaar iets van de boot afhouden. Want als ik om die genade kom, lever ik mezelf dan ook niet uit. Aan een liefde, ja, waar ik niet alleen in word onthaald, maar waar ik ook niet meer uit loskom. Moet ik mezelf dan niet prijsgeven? Ja, dat klopt. En dat lijkt in eerste instantie soms verlies. Want dan moet ik dit of dat, zus of zo opgeven. Maar ja, het is natuurlijk, zo zei Jezus, door het verlies heen winst. Wie zijn leven verliest, die wint eraan, die vindt leven. Maar je voelt zomaar ineens een drempel. Hoe genadig het ook is, hoe royaal, hoe prachtig, hoe machtig, hoe mooi. Al is het iets wat God voor alles wil schenken. Wij moeten nog even over denken. Wij houden een slag om de arm. Wij zijn er nog net niet helemaal aan toe. En dan komt het soms ook wel heel goed uit. Dat is raar gezegd misschien, maar ik denk wel dat het zo is. Dan komt het soms ook heel goed uit dat genade een beetje ingewikkeld is. Of we maken het ingewikkeld. Dat heb je zomaar niet, genade. Dus ja, dat jij er ook nog niet uit leeft, dat is eigenlijk wel logisch. En dat, ja, dan neem je het ook wel serieus, toch? Iemand die zomaar uit genade gaat leven, nou ja, dat moet je een beetje betwijfelen. Dat is bedenkelijk. Maar jij die zegt, ja, daar moet je wel aan toewezen en dat krijg je niet zomaar en dat is toch wel heel bijzonder. Jij klinkt serieuzer dan iemand die eruit leeft. In de Bijbel staat, arglistig is ons hart. Precies. Arglistig. We bedenken vrome smoezen om de boot af te houden. Natuurlijk niet iedereen. Er zijn er ook die er echt om verlegen zitten. Verlangen. Maar altijd het gevoel hebben, ik kan er niet bij. Omdat ze jaar en dag hebben gehoord dat dat het laatste is wat God wil geven. En dan misschien aan een enkeling, maar lang niet aan iedereen. Apart, hè? Word je opgevoed dat je altijd alle dingen aan de Here mag vragen, maar genade, nou ja, dat is een heel ding. Dat krijg je zomaar niet. Terwijl, als je de Bijbel goed leest, is dat nou net het eerste waar God mee komt. En dat is ook logisch. Want het is gebroken tussen hem en ons. Er is scheiding gekomen. En als jij nou met je ouders in de clinch ligt en er is het een en ander voorgevallen, dan is toch het eerste waar het dan om gaat. Toch niet dat jij zomaar aan tafel schuift en je hand ophoudt voor dit en dat, maar dat eerst wordt uitgepraat. Dat is toch het eerste wat je ouders dan willen. En dat is toch waar het dan op aankomt. Toch niet dat je daar overheen leeft. Nou, dat is ook het eerste wat God wil. Dat is waar hij voor gaat. Vanaf Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Dat wat stuk gelopen is, en waar jullie eigenlijk twee handen op één buik met de duivel zijn geworden, dat ga ik verbreken. Zodat ik jullie weer terugkrijg. Ga ik nog niet te veel op in op die belofte. Maar dat ligt bij hem voorop, vooraan. En kijk naar die geschiedenis van die verlamde man die door die vier vrienden door het dak wordt neergelaten. Ze komen om genezing voor die man. Voor hun vriend. En als Jezus, zo staat er dan, hun geloof ziet dat ze komen om het goede voor hun vriend, dan zegt hij niet, sta op en wandel, maar dan zegt hij om te beginnen, je zonden zijn je vergeven. Dat wil ik als eerste aan jou kwijt. Dat zit mij het hoogste. Dat geef ik je het liefste. De man had er niet eens om gevraagd. En die vrienden waren er niet eens op bedacht. Maar hij had het op zijn hart. Prachtig, hè? Hoe kostbaar ook. God wil het graag aan ons kwijt. En niks zo verdrietig dan wanneer wij daaraan voorbij gaan. Daar kun je door verloren gaan, weet je dat? Je gaat niet verloren omdat je te veel gezondigd hebt. Er gaat niemand in de Bijbel verloren omdat hij te veel gezondigd had. Want er was genade te over voor de grootste van de zondaren. Daar zijn talloze voorbeelden van. Van mensen die zich hopeloos in de nest hebben gewerkt. Van mensen die het eigenlijk totaal verspeeld hebben. Alle glazen ingegooid. Niet meer hoeven aan te komen. Een van de sprekendste voorbeelden is Manasse. Kennen jullie Manasse? Een koning die als een beest geleefd had. Echt in alle opzichten. Voor zichzelf. Alles van God opzij geschoven had. Van zijn vader Hiskia nota bene. Allemaal opzij. Het volk was voorgegaan in afgoderij. Geld, seks en macht. Daar leefde hij zich in uit. om maar even aan te sluiten bij het begin. En dan staat er dat die Manasse komt in de gevangenis terecht. Wordt weggevoerd, komt in de gevangenis terecht. En hij vernedert zich voor de Heere. Hij buigt. Nou, zo'n man hoeft natuurlijk niet zomaar aan te komen. Die moet niet denken dat hij zomaar genade ontvangt. Die heeft God zo lang laten staan. Die moet nu eerst maar zijn poosje bloeden, toch? Maar staat er niet, hè? Er staat dat het God berouwde. Dat God zich liet verbidden. Met dat Manasse een beroep op hem deed. Een en al ontferming. Zoals die vader uit die gelijkenis, toen hij die jongen in de verte zag aankomen, innerlijk met ontferming bewogen, snelde hij hem tegemoet. God die zich laat verbidden, laat, ja, ompraten zou je bijna zeggen. Maar het is veel meer dan dat. Maar als doet de beroep, hoe die ook gewoon in de schuld zit, hemelhoge schuld, op het hart van God. En er is genade. En God vergaf en bracht hem terug. En hij kreeg zelfs zijn positie terug als koning in Jeruzalem. Ongelooflijk. Dus wat dat betreft, nee, geen twijfel aan of er genade is. Je gaat dus niet verloren omdat je te veel zonde had. Je gaat verloren omdat je de genade verwierp. Daarom ga je verloren. Daarom is de grootste zonde ook het ongeloof. Dat is me niet onschuldig. En helemaal niet, om het maar zo te zeggen, goed gereformeerd om niet zomaar te geloven. Dat is zonde voor God om hem, om zijn genade naast je neer te leggen. Of daar constant vraagtekens achter te zetten. Of daaraan voorbij te gaan. Hoe dan ook. Grootste zonde. Dat wat God het liefst aan je geeft. Dat wat hij zo ontzettend graag aan je kwijt wil. Dat je daar niet van gediend bent. Dat wat jouw redding is. Waardoor je thuis kunt komen bij God. Dat je dat afhoudt. Verwerpt. Dat is de liefde van God vertrappen. Later staat er in Hebreeën 10. Dat is het bloed van het Nieuwe Testament. Vertreden. Gewoon door het bloed van Jezus heen lopen. Alsof het niks is. Het vertrappen. Die liefde. Tot in de dood. Dat is de grootste zonde die je kunt begaan. En dan ga je niet verloren omdat er geen vergeving was, maar omdat je er niet van gediend was. Want hoe zal er nog een slachtoffer voor de zonde zijn als je het offer wat God gegeven heeft van de hand wijst? Maar goed, genade dus te over. Een aanbod van je welste. We hebben het net gelezen uit Psalm 103. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Het grote, het kleine, het bewuste, het onbewuste. Daar waar je expres over de schreef ging. En zelfs voor de zoveelste keer gewoon er een puinhoop van maakte. Al uw ongerechtigheid. Vul het maar in, vul het maar aan. Alles wat voorbij komt in jou en mijn bestaan. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En staat bovenaan. Het gaat niet allereerst over ziekte. Het gaat niet allereerst over de goede dingen die God wil geven. Waarmee hij je mond wil vervullen en je leven wil verzadigen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat zit bij hem op nummer 1. Als je bij hem komt, is dat het eerste wat hij aan je kwijt wil. Genade. Het ligt opgesloten in zijn naam. Want die naam van God die luidt, ik ben die ik ben. Wie ben ik dan? Een God die wil zorgen voor een ditje en een datje? Voor je natje, je droogje? Nee. Ik ben barmhartig. Dat is innerlijk met barmhartigheid bewogen. En vanuit die bewogenheid, die komt uit God zelf, ben ik genadig. Ik wil je terug. Ja, ik haat het kwaad. Maar ik heb jou lief. Ik wil dat kwaad daarom opgeruimd hebben tussen jou en mij. Dat het er tussenuit is. Daar doe ik alles aan. Daarvoor staat er een altaar. In de tempel. Want het kwaad moet wel ergens blijven. Het verdampt niet. Het moet wel ergens worden verrekend. Maar ik heb ervoor gezorgd. Een altaar, een offer. Daar. Daar gaat het kwaad naartoe. Van elke dag. Van heel het volk. Van heel Israël.
Een ochtendoffer, een avondoffer. Het ligt daar 24 uur te roken. Ik ben het dag in, ik ben het dag en nacht op berekend, op jou. En ik wil het aan je kwijt. Want dat altaar, dat stond bij de ingang van de tempel. Met dat je die tempel inkwam, liep je gelijk tegen dat altaar op. Je werd onthaald met genade. Genade was geen vraag. Genade lag op jou te wachten. In dat offer, in dat altaar. Een uitgestoken hand. Kom erin. En anders, ja, kon je beter naar huis gaan. Dan kon je er helemaal niet in. Dus het was nooit een vraag of er genade was voor Israël. Nooit. En op de grote verzoendag werd het nog eens extra helder gemaakt. Als de hoge priester met het bloed dat achter het voorhangsel ging en dan het bloed besprenkelde op de ark. En dan kwam hij weer terug. En dan in Gods naam, dan hief hij zijn handen op. En dan zei hij, de Heere zegent u. En zegenen betekent, hij ziet in genade op je neer. Hij is je goedgunstig gezind. Hij zegent je en hij behoedt je, hij behoudt je. De Heere doet zijn aangezicht over je lichten. Hij blijft niet in toorn zijn hoofd afwenden. Integendeel, hij kijkt met vreugde naar je om en is je genadig. Doet er in liefde het zwijgen toe. Wat hem betreft is het kwaad opgeruimd. En mag je hem onder ogen komen. Is hij blij met dat jij, zo zei hij tegen Israël, hier komt voor mijn aangezicht. De Heere verheft zijn aangezicht over jullie. Hij heft het over jullie op. En hij geeft je zijn vrede, zijn shalom. En ja, dan zou het toch wel heel raar zijn geweest als de meerderheid dan had gezegd, ja, dat kan die hoge priester wel zeggen in Gods naam, maar dat geldt niet voor ons, hoor. Geldt niet voor ons. Geloof ik niks van. Dat zou toch wel de grootste dwaasheid zijn geweest, of niet? Al was er maar één geweest die had gezegd, nou, niet voor mij. Dat je zegt, joh, hoe kom je daar nou toch bij? Niet voor jou. Die hoge priester is voor jou achter dat voorhangsel gegaan. En dat bloed is voor jou gesprenkeld op de ark. En die zegen van hogerhand, die komt ook naar jou toe. Dat kun je toch niet zeggen? Dat is toch de ontheiliging van God zelf? Om te zeggen, kan die hoge priester wel zeggen, maar no, dat geloof ik zomaar niet. Dat gaat mij te makkelijk. Wat een raar woord. Dat gaat mij te makkelijk. Dat is een heel raar woord in dit verband. Dat snap je wel. Dat is niet heel serieus. Dat is eigenlijk ontzettend oppervlakkig als je zo praat. Dat is niet dat je dan God heel hoog houdt, maar dat je heel erg vasthoudt aan je eigen gelijk. Dat is niet tot Gods eer. Integendeel, dat is gewoon hem naar beneden halen tot en met. Ja, dat zegt hij wel, maar niet voor mij, hoor. Dat geloof ik zomaar niet. Dus dat is rare praat. Goed, laten we naar de psalmen gaan. Ja, we zaten al bij die psalm 103. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En die psalm die geeft daar hoog van op. Trouwens, die psalm die zegt die naam ook uit, hè? Want midden in die psalm daar klinkt dat God barmhartig is en genadig, groot van langmoedigheid en van trouw. Dat komt voort uit de naam. Ik ben die ik ben. En eigenlijk in die psalm wordt die naam uitgezongen. Dat is mooi. En die psalmist die klampt zich eigenlijk vast aan die naam. Zo bent u, zo zult u zijn. En daarom, zover het westen is van het oosten, zover doet u onze overtreding van ons weg. U bent die u bent. U zult nooit anders zijn. Dat is maar niet een vraag of u dat doet. Dat is een belofte. Dat is zo zeker als wat. Zoals een vader zich ontfermt over een kind zo. En nog veel meer ontfermt u zich over die u vreest. Die voor u buigt. Met ontzag en in overgave. Die ontmoet een Abba. Nee, hij is er niet op uit om eeuwig te toornen. Integendeel, hij is erop uit om zich te ontfermen. De 30e psalm die zegt het zo. Er is een ogenblik in zijn toorn, zeker. Want hij kan het kwaad niet verdragen. Soms kan dat enorm op je afkomen. Dat je ineens voelt, God, ik kan voor u niet bestaan. En dat is niet raar. Dat is geen rare, zware praat. Dat is zo waar als wat. Dat je gewoon even helemaal denkt van, hoe moet ik u nog onder ogen komen? Een ogenblik in zijn toorn. Vanwege het kwaad. dat God niet kan luchten of zien. Maar, staat erbij, een leven in zijn goedgunstigheid. Een ogenblik, weet je hoe lang dat is? Dat is één knippering van je ogen. Dat is een ogenblik. Zeker. God kan het niet luchten of zien. Maar hij wil jou hebben. En als hij je ziet, dan is hij maar op één ding uit. Om het kwaad waar jij over in de war zit, omdat met één woord op te ruimen. Nou ja, niet eens met een woord. In Zefanja 3 staat, hij zal zwijgen in zijn liefde. Mooi, hè? Doet het zwijgen toe. En wij maar praten. Er zit om zoveel te praten. Kan het wel? Zal het wel? Mag het wel? Zoveel praten. We schrijven dus om boeken over vol. En God doet er alleen maar het zwijgen toe. Je zou een boek moeten schrijven over vergeving met allemaal lege bladzijden. Dan heb je het begrepen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hebt u dan niks meer op mij aan te merken? Niks. Bladzij na bladzij. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Daar leef ik van. Daar leef ik elke dag van. Dat hij mij er niet op veroordeelt. Dat hij er wel soms aan lijdt en pijn en verdriet van heeft, van dat eigengereide gedoe van mij. En dat hij het kwaad nog steeds niet kan luchten of zien, maar dat er intussen verzoening is bereid. Want dat altaar, dat offer, dat werd vervuld in Jezus. Volkomen verzoening toen en daar op Golgotha. Mijn bestaan ging met hem mee de dood in. En als ik nu kom voor hem en mijn hart klaagt me aan, En ik weet soms niet goed wat ik met mezelf aan moet. En ik voel me aan alle kanten schuldig en tekortschieten. Dan toch, ook dan is hij de barmhartige, de genadige, de geduldige. En is er maar één antwoord. En dat is vergeving die is bereid voordat ik erom kwam. Want het werd 2000 jaar geleden bereid. Ik heb er niks aan gedaan. Toen ik nog een zondaar was, een goddeloze, toen ik nog niet eens geboren was, toen werd het al bereid en het ligt op me te wachten. En ik snap er helemaal niks van. Ik snap er steeds minder van. Maar het is wel zo waar als wat. Prachtig is dat. En doet hij er het zwijgen toe. In zijn liefde. En weet je wat er nog bij staat in Zefanja 3? Hij is alleen maar blij. Ik zal mij verheugen met gejuich, zegt God. Elke keer als ik jou op je schreden zie terugkeren. En zo zei Jezus het ook. Er is blijdschap in de hemel. Het is ongelooflijk als je daaraan denkt. Zo is God. Niet wat wij er vaak van maken. Niet hoe mensen er soms over praten. Zo. En ik sta hier nu niks te bedenken. Ik sta alleen de Bijbel uit te leggen. Ik sta alleen maar te zeggen wat een Zefanja zei, of wat een Psalm 103 zingt, of wat Jezus zelf verzekerde. Ik zeg u, voor iedere zondaar die zich keert, of het nou voor de zoveelste keer is of voor de eerste keer, en wat voor zondaar je ook bent, je hebt ze in soort en mate, een keurige, een nette of een hele grove, te vuil om aan te raken. Er is blijdschap in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert. God vergeeft. Is in de Bijbel geen één voorbeeld te noemen. Ga jij het maar opzoeken voor mij. Er is geen één voorbeeld te noemen van iemand die komt tot de troon van de genade, die met lege handen naar huis wordt gestuurd. Kom jij later nog maar eens terug, want zo makkelijk gaat dat niet. Kun je één voorbeeld geven? Ik niet. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar in de Bijbel duurt de langste bekering. Weet je hoe lang de langste bekering duurt? 3 dagen en 3 nachten van Saulus. Maar ja, die man had het ook wel heel erg gemaakt, maar dat niet alleen. Die moest ook helemaal bijkomen. Hè? Compleet anders was het dan hij altijd had gedacht. En hij had een heel eigen vast vroom gelijk. Dat van Jezus, dat genadige, daar had hij niks mee. Dat kotste die, zeg maar, van. Hij kotste het uit en hij spuugde erop en hij vertrapte en hij wilde het vermoorden. En toen ineens ontdekte hij dat hij het daarvan hebben moest. Nou ja, was even bijkomen hoor. Hij had 3 dagen, 3 nachten niet gedronken of gegeten. En toen die Ananias, zie hij bid, staat er. Zie hij bid. Hij had zijn hele leven gebeden, maar had nooit echt, was nooit om God verlegen geweest. Zie hij bid. Ik weet niet wat voor gebed het is geweest, maar wel iets van, o God. Ik weet niet meer wat ik met mezelf aan moet. En of ik nog wel bij u terecht kan. Ga naar hem toe, Ananias, en leg hem de handen op in mijn naam. En zegen hem met genade en vrede. Ik zou bijna zeggen, op zondag geraakt, op woensdag in de ruimte gezet. Het duurt bij God allemaal niet zo lang. Wij maken er lange verhalen van, omdat wij met onze jaarmars komen. Wij werpen de drempels op. Bij God geen drempels. Kom erin. Dat altaar, die genade waarmee die opwacht, die blijdschap die er bij hem is als jij tot hem komt. Je kunt je bijna niet indenken. Je denkt altijd dat God een bedenkelijk gezicht trekt, staat in Jeremia. Maar dat God verklaart, en hij speelt daarbij in op onze gedachten, ik zal geen bedenkelijk gezicht trekken. Geen bedenkelijk gezicht. Niet wat jullie denken. Ik zal blij zijn als ik je zie. Nou goed, naar die psalmen toe. Daar gaan ze even langs. Gewoon als voorbeelden, als prachtige voorbeelden. Psalm 6. Ik ga niet elke psalm uitleggen, want dan zit je hier morgenochtend nog. Dan zou dat helemaal niet erg zijn. Ik ben eens een keer in Turkije geweest. Daar waren Iraanse christenen. Dat is heel mooi. Daar ben ik bij een aantal Iraanse gemeenten geweest van mensen die gevlucht zijn, jonge christenen, dat wil zeggen mensen die nog niet lang tot geloof waren gekomen. En dan sprak ik avond en avond 6 uur achter elkaar. 6 uur. Ik was helemaal versleten aan het eind van de week. En ze bleven ademloos dan luisteren. Dus ja, wat dat betreft, als ze het daar kunnen, dan moeten jullie dat toch ook kunnen, zou ik bijna zeggen. Maar goed, dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat heb ik ook beloofd dat ik dat niet zou doen. Psalm 6. Psalm 6. Moet je eens opletten. Daar wordt gebeden, hè? Heere, straf mij niet in uw toorn. Bestraf mij niet in uw grimmigheid. Wees mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Zou ik kunnen zeggen dat de schuld die drukt heel zwaar. Hij lijdt eraan. Het beheerst hem. Mijn ziel is door schrik overmand. Schrik, dat wil zeggen, oh God, kan ik er ooit nog in bij u? En wat er nou precies achter zit, dat weten we niet. Maar het voelt zo schuldig, het voelt zo slecht. U, Heere, hoe lang nog? Keer terug! Dat is apart. Staat er zoiets als sjoef. Dat is het woord voor bekering. Heere, ik kom tot u. Keert u zich tot mij, dat u zich tot mij bekeert. Keer terug, laat mij niet gaan. Keer u niet van mij af. Red mijn ziel, verlos me. Waarom? Omdat ik zo echt bid. Omdat ik zo in tranen ben. Omdat ik het zo echt meen. Omdat ik echt voel dat ik het nu verlang. Nee, ik weet helemaal niet precies hoe dat in die psalm zit. Die man is in de war. Die voelt zich aan alle kanten verloren. En die zegt, omwille van uw goedertierenheid. Dat is mooi. Hoef je niet te kijken naar wat er in jou omgaat. En of dat voldoet toch niet, zeg ik je eerlijk. Of als het al even voldoet, dan is het de volgende dag weer heel anders. Want ons gevoel is zo veranderlijk als het weer. Maar omwille van uw goedertierenheid. En weet je wat goedertierenheid is? Dat is goedheid die blijft stromen. Dat is goedertierenheid. Goedheid waar geen end aan komt. Dat woord moeten we erin houden in de Bijbel. Want goedheid is mooi, maar goedertierenheid is meer. Goedertierenheid is dat God er trouw aan blijft. Dat het blijft stromen. Heel letterlijk in het Nederlands betekent het goedheid die welig tiert. Dat wordt van onkruid gezegd. Hè? Onkruid vergaat niet en tiert welig. Goedheid van God vergaat nog minder. En tiert. Het blijft maar doorgroeien en bloeien. En jij mag er van leven, omwille van uw goede tierenheid. God, u kunt van mij af, maar niet van wie u bent. Zoals hij had gezegd, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Daar kom ik om. En wat staat er dan? Nou ja, die man die ligt er van wakker. En hij komt er niet uit. Het is in tranen. Dat kan. Dat geeft ook niks. Je mag best eens in tranen zijn. Dat is helemaal niet raar. Ik heb wel eens gezegd, wie in tranen is, die zit, daar zit, als je in tranen bent, dan zit er ook beweging in. Wie nooit in tranen is, die verhardt. Die komt vast te zitten in zijn eigen gelijk. Tranen maken iets los. Tranen zetten je in beweging. Staat zelfs in de Bijbel, de droefheid naar God, die werkt bekering. Dat je tot God gaat, tot hem bent. Heb je wel eens gemerkt? Als je in tranen bent, dan komt er beweging in. Dan kom je bij God uit. Dus tranen helpen. Nee, niet tranen redden je. Maar tranen, ja, die zetten wel iets in beweging. En waar dat dan eindigt, die beweging in dit lied? Nou, dat staat in vers 10. De Heere heeft mijn smeken gehoord. De Heere zal mijn gebed aannemen. Hé, dat is apart. Hij zal mijn gebed aannemen. Met dat ik zo tot u kom, kan het niet zijn, zegt die dichter, dat u mij gewoon maar laat roepen in de ruimte. U hoort me en u zult voor mij zijn zoals u bent. Omwille van uw goede tierenheid naar mij, zult u naar mij omzien. En daarom, ik weet het zeker, de Heere heeft mijn smeken gehoord. Hij gaat af, dat is mooi, hè? Dat moet je onthouden. Hij zegt niet, en toen kwam er een licht en een stem en een warm gevoel. En toen wist ik, toen voelde ik. Het staat er allemaal niet. Er staat hier. Hij zal mijn gebed aannemen. Want hij is wie die is. Heel vaak komt die naam Heere hiervoor. U bent die u bent. En zoals u gezegd hebt te zullen zijn. Zo zeker zult u dat gebed van mij, wat ik uitroep tot u. U zult het horen. U zult de genadige zijn. U zult in goede tierenheid naar mij omzien. U zult de vergevende voor mij wezen. Aannemen zult u mij. Dat is komen om vergeving. Dat voel je niet gelijk. Maar met dat je er om komt, zeg je met die zesde psalm: ik kom niet te vergeefs. U hoort me. U zult voor mij zijn zoals u bent. Die vergeving is geen vraag. Uw vergeving is een belofte. Prachtig. Dat is geloven. Dat is heel mooi, moet je onthouden. Tegen je gevoel in. Je gevoel zegt misschien, ja, kan het wel, mag het wel, zal het wel. Je hart, staat er in 1 Johannes 3, veroordeelt je. Joh, jij deugt niet. Maar God is meer dan mijn hart. U laat mij niet vergeefs roepen. Zo waar u de God bent die goedertieren is. U neemt mij aan. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, zingt de berijming. U hebt mijn klacht gehoord. Goed, we gaan naar de 38e psalm. Daar klinkt eigenlijk hetzelfde als in die zesde psalm. Ook iemand die helemaal, nou ja, met zichzelf overhoop ligt. Dat heb je wel, hè? Dat je jezelf verschrikkelijk tegen kunt vallen. En het wordt in die psalmen niet weggepraat, onder tafel gehouden. Het wordt gewoon allemaal verwoord. Dat hoort bij ontmoeting met God, eerlijkheid. Het is ook het enige waar het om aankomt, weet je dat? Bij God gaat het niet om een bepaald gevoel, maar gewoon om eerlijkheid. Kom voor de draad, kom voor de dag, met dat wat er aan schort. Met je leven zoals het is, eerlijkheid. Ik ga die hele psalm nu niet met jullie doorlezen. Maar er wordt geroepen in vers 16, maar op u, Heere, hoop ik. U zult verhoren, mijn God. Dat is geen vraag. Dat is dwars tegen al die gevoelens in. Hopen op hem, op wie die is. Op u, Heere, dat is weer diezelfde naam.
de ik ben die ik ben. De God die barmhartig en genadig is. Daar hoop ik op. Daar houd ik me aan vast. En er wordt hier niet gelijk gezongen van verlossing. Maar weet je wat die man eigenlijk hier doet in dit lied? Die doet hetzelfde als wat er later staat in Hebreeën 6. Die zegt, ik houd u aan wie u bent. Wat er ook aan mij schort. Hoe ellendig ik me ook voel. Ik hoop op u. En in Hebreeën 6 daar staat dat wij de hoop hebben als een anker van onze ziel. En die hoop die is gericht op de levende God zelf. Niet de hoop op wat er omgaat in jouw hart. Dat is het anker uitgooien in je eigen hart. Nou, heb je wel eens gezien dat een schipper het anker uitgooit in het ruim van het schip? Dat geeft geen houvast, hè? Dat helpt niks. Dan blijf je zwalken op de golven. Het anker moet overboord in de vaste grond. In dit geval in het hart van God. Dus het anker moet omhoog. Tot in het heiligdom, zo staat in Hebreeën 6... En waar hecht je dan aan? Nou, zegt die schrijver van de Hebreeënbrief, aan de belofte van God waar hij een eed op heeft gedaan. Die bevestigd heeft met zijn eigen naam. Zo waar als ik leef en zo waar ik ben die ik ben. Zo zeker zal ik doen wat ik zeg. Twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Zijn naam is waarheid, werkelijkheid. En zijn belofte is waarheid tot in eeuwigheid. En daar gooi je het anker in uit. Opdat wij, zegt die schrijver, dan een sterke vertroosting zouden hebben. Een sterke vertroosting, niet maar een beetje getroost zouden zijn. Een sterke vertroosting. Wij die de toevlucht genomen hebben. Nou, dat is wat die psalm hier doet. Te midden van alle misère. Maar op u, Heere, hoop ik. U zult mij verhoren. Heere, mijn God, wat er ook allemaal omgaat. Hoe fout ik ook ben geweest. U laat mij niet vallen. En zo hecht hij met de hoop aan God zelf. Gooit hij het anker van zijn hart uit in het hart van God. Nou, dan lig je heel goed vast. Hoe het ook nog stormt, dat is je redding, dat is je behoud. De 51ste psalm. Of de 32e psalm, daar zeg ik heel in het kort wat over. De 32e psalm. Ik heb even psalm 6 en 38 bij elkaar genomen, omdat die erg op elkaar lijken. De 32e en de 51ste ook. De 32e en de 51ste zijn waarschijnlijk ook in dezelfde situatie gedicht. Toen David overspel gepleegd had met Bathseba en Uria had laten doden. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. De man naar Gods hart. En dan zo onderuit gaan. En Nathan die dan komt, en dat is altijd zo ontzettend aangrijpend, die dat verhaal vertelt van die arme man met dat ene lam, waar die, ja, wat die hij s'avonds als het ware koesterde. En die rijke man die dat dan rooft, omdat hij een gast heeft die op bezoek komt, en dat van dat ene lam dan van die arme man rooft en zich daar te goed aan doet. En David die wordt woedend. Hij zegt, die man is des doods schuldig. En dan zegt Nathan, jij bent die man. En dan ineens dan zakt hij door alle bodems heen. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Daar werd die David niet wijzer van toen hij het allemaal verborg. Staat in de 32e psalm. Maar ik beleed. En toen? Nou, zo'n zonde is zomaar niet vergeven, hè, denken wij dan. En u vergaf, staat er. Ik beleed, en zou je een soort gedachtenstreepje kunnen zetten, even niks. En u vergaf. En u omringde mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Gaat het niet te makkelijk? Nee. Want David die zakt door de bodem heen en komt met al zijn schuld uit bij God. De 51ste psalm die zingt daarvan. Gena, o God, gena. Dat is helemaal niet makkelijk. Dat is eerlijk. En waar je eerlijk wordt, gaat het de genade gaan toe. Waarheid in het binnenste. Dat is er niet langer voor weglopen, maar het is met het bestaan. Zonder dat je er nog iets van maken kunt voor God komen. Dat het op tafel komt te liggen. En met dat het op tafel komt, is er maar één antwoord. Dat hij het van tafel veegt. Om Jezus wil. Wordt het allemaal afgeschoven op het altaar.
blijkt het allemaal al meegenomen te zijn. Zo mogen we vandaag tegen elkaar zeggen door hem. Die toen en daar hing te bloeden. Want hij is een verzoening, zegt Johannes, voor onze zonde. En als wij onze zonde belijden, is God getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeeft. Dan heeft hij maar één antwoord voor ons. God heeft altijd maar één antwoord. Aan een mens die met zijn schuld bij hem komt. En dat antwoord, dat is Christus. Dat is het enige antwoord. Heeft hij zelf voor gezorgd voor dat antwoord? Is hij zelf voor gegaan? Daar heeft Christus voor geboet en gebloed. Dat is zijn antwoord. Aan jou. Aan mij. Zegt Johannes, hè? Johannes, de discipel van Jezus. Indien we onze zonde belijden. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig. Hij houdt zich eraan. Aan zijn woord. Aan zijn antwoord. Dat hij ons de zonde vergeeft. En ons reinigt van alle ongerechtigheid. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Goed. Psalm 102 mag je zelf thuis gaan lezen. Het is een psalm uit de ballingschap. Een hele mooie psalm ook trouwens. Maar ja, een mooie. In die zin dat het is nog de ballingschap. Maar in die ballingschap wordt psalm 102 gezongen. Net voor psalm 103. En weet je wat ik nou zo mooi vind? De omstandigheden, die ziet, ja, het ziet er allemaal nog niet uit. Maar die man uit psalm 102 doet hetzelfde als wat we al hoorden uit psalm 6 en uit de 38e psalm. En dat lees je in vers even kijken hoor, moet ik even goed kijken. Vers 13 en 14. Dan is er een heleboel misère. En dan staat er zo heel mooi. Maar u, Heere, u blijft voor eeuwig. Dat is geloof, hè? Dat is dat alles tegen jou getuigt, om het zo maar te zeggen. Alles is één grote aanklacht, heb je dat wel eens? Alles klaagt je aan en dan daartegen in. Maar u, dat is geloven. En juist wanneer je het niet geloven kunt en het dan toch zegt, maar u, Heere, heb je weer die naam. U die u bent, barmhartig en genadig en geduldig en groot van goedheid en trouw, die vergeeft wat er ook aan schort, u blijft voor eeuwig. Uzelf, u valt niet om. En dat is mijn houvast. De gedachtenis van u, van generatie op generatie. En daar eindigt die psalm ook mee. Maar u, staat er dan in vers 28, u blijft dezelfde. Prachtig. U verandert niet. Dat is zoveel houvast. Jongens, dat zou ik echt tegen je willen zeggen. Zoveel houvast. U blijft dezelfde. En daarom kun je altijd terecht, hoe jij ook tegenvalt. Maar u. Je durft het bijna niet te geloven. Je zegt het, zeg maar, tegen alle gevoelens in. Maar u. En weet je wat Jezus dan zegt? Als je het eigenlijk niet kunt geloven en alles je veroordeelt en toch daartegen in je vastklampt aan hem, dan zegt Jezus, groot is jouw geloof. Het is een geloof wat tegen je gevoel in alleen maar zich richt op mij. Maar u. U blijft dezelfde. En dan tot slot, want ik zie dat en Marcel al opstaat, die denkt, hij moet opschieten. En dat heeft hij helemaal gelijk in, dus ik ga ook opschieten. De 130e psalm, heb je dat precies hetzelfde. Moet je eens opletten. Die man die zegt, als u mij gaat afrekenen op wie ik ben, dan kan ik het wel schudden. Dan kan ik beter naar huis gaan. Dat is een pelgrim, hè? Die gaat zeg maar richting de tempel. En dan ziet hij die tempel daar hoog liggen en hij moet nog door dat laatste dal heen. Uit de diepte roep ik tot u. Maar God, als ik u onder ogen kom en u slaat mijn ongerechtigheden gade, dan, en u rekent mij daarop af, dan kan ik niet bestaan. Dan. Maar bij u is vergeving. Waarom? Om daar heel ingewikkeld over te doen. Om vervolgens daar grote twijfels bij te hebben. Nee, opdat u gevreesd wordt. Ik kan toch terecht. Bij u is vergeving. Dat ik in ontzag en met overgave me dan daarbij dat altaar aan uw verlies. Dat is God vrezen. En tot slot, de 143e psalm. was mooi. Die David, die komt in dit lied. Ja, ik denk dat hij toen al wat ouder is geweest. Ik herken dat wel een beetje. En ik weet ook niet, we weten niet precies de achtergronden van dit lied. Maar het komt hierop neer, heel kort gezegd. Het hele leven komt een beetje op hem af. Hij had al lang vergeving ontvangen en hij leefde daarvan. En we hebben het er net over gehad. We hebben ervan gehoord. En Gods vergeving is niet vandaag wel en morgen weer niet. Gods vergeving is ja en amen. Dus daar mag je op doorleven. Gelukkig maar. Maar in die 143e psalm komt het zo op hem af dat hij zegt, laat het me horen, God. Uw goede tierenheid in de morgen stond. Ik wil het gewoon nog een keer van u horen. Dat u goed bent op mij. Nou, dat mag. Dat zegt de liefde, toch? Wie het nog een keer tegen me zeggen, zegt hij tegen haar of zij tegen hem dat je van me houdt. Joh, dat weet je toch? Nou, zeg het nog eens een keer. Ja, niet op commando. Nee, maar toch verlang ik er wel naar dat je het nog een keer zegt. God, zeg nog één keer tegen me dat u me hebben kunt. Uw goede tierenheid. Laat mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik hef mijn ziel tot u op. Prachtig. Nou, reken maar dat God, als jij zo op hem hoopt en zo met hem omgaat, keer op keer, van zich laat horen. Sowieso door de verkondiging of in een lied. En helemaal in brood en wijn, keer op keer gebroken voor onze ogen. Aangereikt. Eet, drink, zegt hij, gedenk en geloof dat ik het voor jou heb gered. Tot zover.
Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.